Welkom bij weer een aflevering van de podcast Voorbij de Protocollen. Een podcast voor professionals die te maken hebben met ouders die borstvoeding geven en alles daaromheen. Ook met deze aflevering hoop ik je te inspireren om voorbij de standaarden en protocollen te kijken. Want niet alle moeders, ouders en kinderen passen in die algemene adviezen. En ik ga je nu vragen in deze aflevering om een idee te toetsen in jouw praktijk. Herken jij het beeld dat ik denk te zien? Met uiteindelijk het doel dat jij als zorgprofessional maatwerk kunt leveren, zodat meer ouders naar tevredenheid hun baby kunnen voeden op een manier die bij hen past. Met haar 20 jaar ervaring in de kraamzorg zit de kraamverzorgende verbaasd mee te luisteren naar wat haar kraamvrouw en ik bespreken. Ik vertel dat ik vermoed dat Mari's overproductie en haar vele borstontstekingen en schimmelinfecties tijdens het voeden van haar oudste te maken hebben gehad met haar lichaamsbouw en haar reactie op stress. En dat een deel van de oplossing nu ze in de kraambed alweer een randje borstontsteking zit, deels ook ligt in meer voeding voor Mari zelf. En dan met name meer vetten en eiwitten. Want voor me zit een doodmoeie vrouw met volle harde borsten en een zeer goed doorvoede baby. En Mari heeft een vrij lage BMI. Haar kind niet, die zit op dag 7 van boven zijn geboortegewicht van 37,10 gram, hij is nu 37,50. En net liet hij hoestend en proestend los, terwijl haar borst nog niet echt lekker zacht voelt. Mari is in de zwangerschap 11 kilo aangekomen en daar is ze nu al 6 of 7 kilo van kwijt. Baby Rishi ziet er aanzienlijk beter uit dan zijn moeder. Ze probeert hem 2 borsten te laten drinken omdat ze zoveel melk heeft, maar Rishi kan dat niet aan. Hij zit na 1 borst zichtbaar vol. Bij haar oudste, nu 2, is ze na 5 maanden na de 4e borstontsteking gestopt met borstvoeding geven. Ze heeft van zichzelf, geeft ze toe, al een lage BMI en na die 4 maanden voeden werd ze echt te mager volgens haar familie en vrienden. En zelfs toen was het nog lastig om af te bouwen omdat haar melk maar bleef komen. Het is niet evidence-based wat ik nu ga vertellen, maar na jaren denk ik een beeld te herkennen. Hele slanke vrouwen die van zichzelf weten dat ze bij stress afvallen. Ik niet, ik kom alleen maar aan bij stress. Maar er zijn mensen die dan juist gewicht verliezen. Dus hele slanke vrouwen met een overproductie. Alsof hun lichaam alle energie steekt in het voeden van de baby. En ik zie bij veel van deze vrouwen de productie normaliseren en hun gevoeligheid voor borstontstekingen afnemen als ze systematisch meer gaan eten. En dan met name als ze die calorieën eten in de vorm van vetten en gezonde eiwitten. Als ik dit bespreek, vindt Mari het een interessant concept. Ze is wetenschappelijk onderzoeker en stelt de ene vraag naar de andere, waar ik alleen maar op kan antwoorden wat ik weet en dat het niet evidence-based is. Maar intussen zie ik vanuit mijn ooghoeken de kraamverzorgende met haar armen over elkaar heen geslagen ernstig naar de vloer kijken. En net als ik me af begin te vragen of ze zich vreselijk zit te ergeren, kijkt ze ineens op en zegt: "Ik herken het. Ik herken dat beeld. Ik ben even 20 jaar cliënten afgegaan in mijn hoofd. En ik zie het ook." Gelukkig. In de literatuur kan ik geen onderbouwing vinden voor mijn observatie dat heel slanke vrouwen die snel gewicht verliezen in de eerste weken na de bevalling relatief vaak een overproductie hebben. En dat juist deze vrouwen ook heel kwetsbaar zijn voor ontstekingen en infecties als mastitis en candida. Het verband tussen snel gewichtsverlies bij een slanke moeder zou door deduceren en combineren wel verklaard kunnen worden, want voor zover ik dat kan inschatten, zou dat lijken op een hongersnood. Borstvoeding geven kost zo'n 400 à 500 kilocalorieën per etmaal. En bij een moeder met ruime fysieke reserves zijn die calorieën ook bij een voedingstekort beschikbaar. Die haal je wel uit je heupen en je buik. Tijdens de zwangerschap slaan vrouwen vet op rond heupen, schouders en buik. Maar bij een erg slanke moeder met weinig vetreserves, dan moeten die extra kilocalorieën dus echt uit haar voeding komen, want er valt niks van de reserves te halen. En als dat dus gebeurt, dan ontstaat er een toenemend tekort. Die moeder teert letterlijk in op haar eigen reserves. Het doel van voortplanting is dat de volgende generatie gezond volwassen wordt. En wat ons heel uniek maakt als zoogdieren, is dat we eigenlijk in het lichaam van de moeder voeding opslaan, zodat we onze jongen kunnen voeden ook als er een hongersnood komt. Dat hele doel is dus het doorlaten leven van de volgende generatie. En het lijkt dus aannemelijk dat ook het lichaam van een moderne vrouw in eerste instantie zal proberen die kwetsbare baby een zo goed mogelijke start te geven. En het zou voor mijn gevoel best invoelbaar zijn dat dat als gevolg heeft dat er een soort overreactie komt, waarbij het lichaam juist extra melk gaat maken ter compensatie om die baby door die hongersnood heen te helpen. Hoewel dit dus niet duidelijk is voor borstontsteking of candida of en afvallen, is er wel een heel duidelijk verband rond snel gewichtsverlies en kwetsbaarheid voor ontstekingen, infecties en sneller en slechter herstel in andere takken van sport in de medische wereld. Zo blijkt onder voeding de kans op complicaties bij knieoperaties bijvoorbeeld te vergroten. En dat is ook in de westerse wereld waar geen sprake is van hongersnood, maar van een slechte voedingstoestand door bijvoorbeeld een achterliggende ziekte, door voeding van lage kwaliteit of slecht eten door psychische klachten. En tijdens corona bleek dat mensen met overgewicht die te snel afvielen tijdens de ziekte meer kans hadden op complicaties en voor zover ik weet ook sterfte. Dus een slechte voedingstoestand, of dat nou komt door slecht eten, door te weinig voedsel of door te veel weggeven omdat je borstvoeding geeft en geen reserves hebt, maakt dus de kans op complicaties groter. En bij een eetstoornis speelt dit natuurlijk in extreme vorm, maar gelukkig heeft niet elke slanke vrouw een eetstoornis. Ik ben daar wel altijd op bedacht. Als ik deze situaties tegenkom, zoals bij Mari, dan wordt het verschil vaak heel duidelijk, op het moment dat ik de optie van extra voeding bespreek. Mari keek onmiddellijk met pretogen op en zei stralend, bedoel je serieus? Slagroom? Pinda's? Avocado en zo? Joehoe! Ik denk niet dat ze een eetstoornis heeft. Maar een andere moeder met een vrij vergelijkbaar verhaal die ik diezelfde week zag, met hetzelfde beeld, die verstrakte op het moment dat ik extra voeding aankaarte. Ze sloeg haar ogen neer en zei, oh, en hoeveel moet ik dan eten? Want ik wil niet aankomen. En bij die moeder heb ik heel duidelijk besproken dat ze niet hoefde aan te komen en dat het enige doel was het afvallen wat te vertragen en te zorgen dat wat ze at zo hoog mogelijke kwaliteit had. En als er echt sprake is van zorgen omdat er mogelijk een eetstoornis is, dan is natuurlijk veel meer begeleiding nodig. Bij Mari was dat niet zo. Ze vond het een interessant idee en toen haar man de kamer binnenkwam, zei ze meteen, we gaan boodschappen doen. Ze zag wel op tegen het meer moeten eten, want ze kwam met twee kinderen nauwelijks aan eten toe. En ze had ook minder eetlust de laatste 2 dagen door de stuwing en de vermoeidheid. Verminderde eetlust is echt een alarmsignaal. Dus met haar partner en de kraamverzorgende hebben we een strafplan gemaakt. Zij gingen zorgen dat er overal in huis lekkere, gezonde hapjes voorhanden zouden zijn. Zichtbaar en makkelijk te pakken, maar wel veilig voor de oudste, dus in doorzichtige potjes. Noten met chocola naast haar bed, pinda's naast het aankleedkussen, blokjes kaas in de koelkast, avocado, hummus, crackers op het aanrecht en haar man ging voor 's nachts bananen klaarleggen. En verder volle zuivel en vette vis, zodat Mari niet meer hoefde te eten om wel meer voeding te krijgen. En naast dat voedingsplan ging ze door met alle stappen om een overproductie af te stemmen op haar zoon. Ze is gaan blokvoeden per 4 uur. Ze is gaan koelen tussen de voedingen door om de zwelling af te laten nemen. Ze is ibuprofen gaan slikken, met name voor de nacht, zeker toen haar zoon al snel ruim 4 uur sliep. En na 4 dagen was het blokvoeden alleen nog nodig tijdens de avond als Rishi clusterde. En verder kwam hij gewoon keurig om de 2 à 4 uur voor een voeding en dronk dan 1 borst echt soepel. Toen ik haar na 3 weken sprak, had Mari het gevoel dat ze echt in balans was met haar zoon. En of het extra eten nou hielp, wist ze natuurlijk niet. Ze was in 3 weken nog maar 1 kilo afgevallen en zat nu nog 4 kilo boven haar normale gewicht. En inmiddels ging het met haar echt goed. Maar 3 maanden later belde ze weer. Ze was 3 weken aan het werk en had een mastitis. En toen ik het vroeg, vertelde ze dat ze in de combinatie van werk en gezin weer regelmatig vergat te eten en dat ze meteen binnen 3 weken werken 3 kilo was afgevallen. Toeval? Ik begin te vermoeden van niet. Mari dacht hetzelfde. Dus ze heeft nu in haar bureaula en in haar tas noten en andere lekkere, makkelijke voedende snacks. Zodat als ze nu haar sleutels zoekt, ze amandeltjes vindt en als ze een pen nodig heeft, ze een reep kan pakken. En inmiddels gaat het ook met haar weer een stuk beter. Ik nodig jou als lezer uit. Ga eens opletten of jij dit beeld ook herkent. En als je het herkent, laat het me weten. Wil je alles nog eens rustig nalezen of meer tips en verhalen? In casus 9 van mijn online boek kun je alles nalezen, met nog wat meer tips. En casus 6 gaat in op de nieuwste inzichten en adviezen rond mastitis vanuit de Academy of Breastfeeding Medicine. En elk hoofdstuk wordt aangevuld met theorie en praktische tips voor de begeleiding. Zodat jij samen met ouders en baby's de ervaringen rond borstvoeding fijner, beter en leuker kunt maken. Klik op de link in de show notes of ga naar boek.myrthe-ibclc.nl. Leuk dat je luisterde. Ik wens je een fijne dag.